Gerard Reve. Droom. Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder. Eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin ze met de dood wandelde, verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die goed pasten bij haar jurk.
Welkom bij onze boekenman van A tot Z. En bij mij aangeschoven is zoals altijd bibliothecaris Leo Willemsen. En zojuist hoorden we een gedicht van Gerard Reve. Een van de grote drie naoorlogse Nederlandse schrijvers. Die we toch vooral kennen van zijn proza en niet van zijn poëzie, Leo.
Nee, maar dat is ook weer zo mooi aan toen nog Gerard Cornelis van het Reve. Hij publiceerde in 1966 het brievenboek Nader tot U. En daarin sloot hij af met een serie gedichten. Dat was ook ongehoord in Nederland. Misschien wel in Europa, dat weet ik niet zo goed. Maar in Nederland was het ongehoord.
Ja, heeft hij dat later nog gedaan? Hoe is dat eigenlijk ontvangen?
Nou, Nader tot U is heel erg goed ontvangen. Eigenlijk is het is het vervolg wel op weg naar het einde. Het boek uit 1964 dat werkelijk de Nederlandse letter eigenlijk veranderde zoals niet meer tevoren, durf ik toch wel te zeggen. Maar ik ben wel een hele grote fan van dat boek. Wat was de vraag ook weer? Oh ja.
Hoe Nader tot U is ontvangen?
Ja, heel erg goed.
Hij dit nog vaker heeft gedaan.
Ja, en hij is, nou in ieder geval is hij met die gedichten ook wel doorgegaan. Hij heeft nog een aantal, een of twee bundels gepubliceerd, onder andere Het Zingend Hart. Wel mooi, maar niet zo mooi als eigenlijk de gedichten in Nader tot U. Reve is natuurlijk een prozaïst, dat hoor je ook in het gedicht wel terug. Ja. Maar ze paste zo mooi in het boek dat, ja,
dat hij het niet kon laten om het weg te laten.
Nee. En het zou ook echt jammer zijn geweest. Die twee boeken, hè, Op weg naar het einde, Nader tot U, dat is echt een tweeluik. En
waar gaan die boeken over?
Nou, in feite gaan ze over hoe iemand loskomt van alles wat hij daarvoor heeft meegemaakt. En openheid, eerlijkheid, niet in romanvorm, maar in briefvorm. Brieven aan een Tweede Kamerlid of aan zijn vrienden of aan die in een fles heeft gevonden, zogenaamd. Of brief uit Edinburgh, het beroemde verslag van een schrijverscongres waar hij bij was in 1961 ongeveer. En daarin wordt eigenlijk keer op keer benadrukt hoe hij als mens wil zijn. En alles komt daarin ter sprake. Het is zeldzaam openhartig. Zeldzaam openhartig. Toen, 1960 tot 1964, de stukken verschenen eerst in het tijdschrift Tirade. Het legendarische tijdschrift van de uitgever van Oorschot. En ook de uitgever toen nog wel van het Reve.
Oké. En nou kent denk ik bijna iedereen wel De Avonden van Gerard Reve. Dat is echt zijn bekendste werk.
Ja.
Heb ik ook gelezen. Maar wat is dan eigenlijk zijn beste werk? Is ook De Avonden het beste wat jou betreft?
Nou, niet wat mij betreft. Het is natuurlijk een schitterend boek. En we zouden nu bijna uit moeten hebben. Want het speelt zich af tussen 15 december en Oud en Nieuw. Hè. Dus we kunnen het weer lezen.
Ja, echt een boek voor de kerstvakantie.
Absoluut. Mijn lievelingsboek is Op weg naar het einde. Eigenlijk om de redenen die ik net aangaf, maar misschien gaan we er nog wat dieper op in. Maar bijvoorbeeld Kees Fens, die vond zijn novelle Werd er Nieland het allermooiste. Een verhaaltje, nou ja, ik zeg het oneerbiedig, verhaal van ongeveer 50 pagina's over een jongen met wie de hoofdpersoon omgaat als zeg maar 10-jarige. En in een hele droge, melancholische taal wordt de omgang tussen die twee vrienden en hun ouders beschreven. Dat vond Kees Fens het allermooiste. Er zijn mensen die De Taal der Liefde, het ook een soort comebackboek van Gerard Reve, het allermooiste vinden. En daar zitten verhalen en brieven door elkaar heen. Dat is ook weer zo bijzonder. Maar zelf, ik las als 18-jarige ongeveer Op weg naar het einde. En heb dat 5 keer herlezen ongeveer. En dat is wel een record voor elk proza boek wat ik ooit gelezen heb. Ja.
Heeft Reve specifieke thema's die hij graag aansnijdt?
Ja, God, drank en de dood. En van deze het meeste de dood, zou je kunnen zeggen. Dat klopt ook wel. In de avonden voel je dat wat minder, want dan speelt de drank een heel andere rol. Hè? Geen alcohol, maar bessenappel. Het is allemaal nog vrij onschuldig in dat socialistische milieu. Nou, ja. Waarin dat wordt niet gedronken. Hè? Maar ja, zoiets zou je wel kunnen zeggen. God seks en de dood, God drank en de dood. Thema's als, ja, ik noem het altijd maar onverbloemde eerlijkheid. Dat vind ik eigenlijk wel hetgene wat mij zo ongelooflijk in hem aanspreekt. Hij spaart niets en niemand en vooral zichzelf niet.
En waarom hoort hij thuis in het rijtje van de grote drie naoorlogse schrijvers?
Nou ja, als er zo'n rijtje is, hè, Moelisch, Hermans en Reven, dan zit hij erbij omdat hij toch het meest eerlijk durft te zijn in wat hij schrijft. Dat hij zichzelf het meest bloot durft te geven. Hermans is een fantastische romanschrijver met een diepe haat tegen en een diepe zwartkijkerij naar alles wat hem in de weg zit. Moelisch is een soort alchemist. Hè? Iemand die uit het meest onwaarschijnlijke een verhaal tovert, waardoor je nooit helemaal zeker weet wat Harry Moelisch zelf voor iemand is. Dat blijft moeilijk. Reven zie je een benadering in van een verhaal vertellen naar eigenlijk alleen maar over zichzelf vertellen. En dat wel zo doen dat je het boek normaal gesproken niet weg kan leggen.
Hij is geboren in de Van Halstraat hier in Amsterdam. Ja. Staatsliedenbuurt. Zie je daar nog iets van terug?
Nou, volgens mij
in zijn werk? Of,
nou, in zijn werk niet, want hij is te jong verhuisd.
Al vrij snel, ja. Eerst naar de Betondorp. En toen de Pijp, geloof ik.
Ja. Nou, hij heeft in Amsterdam overal gewoond, zo'n beetje wel. Ja. Maar hij is groot geworden in Betondorp, samen met oudere broer Karel. En daar heeft hij ook prachtig over geschreven. Hij woonde niet ver van waar later Johan Cruijff geboren is. Maar niks in Betondorp ligt ver van elkaar, dus dat kan heel goed. De Ploegstraat. En dat zegt hij ook van wie hier opgroeit kan iedere hoop wel doen laten varen. Dus het is ook een heel negatieve benadering.
Dat belooft veel goeds over zijn jeugd. Hoe was dat?
Nou, ja, bij Reven is somberheid gevat in ironie natuurlijk. Is altijd wel troef, ja. Ja, dat weten we ook wel. Hè. Dat kan hij ook heel mooi beschrijven. Oud en eenzaam is het verhaal van zijn jeugd. Dat vind ik ook dat hij dat heel mooi heeft weergegeven. Ondanks dat het een en al zwartkijkerij is. Ja. Maar er zit altijd die laag van humor overheen. Hè. Die woordkeus en een soort ironie. Die niet zomaar ironisch is, maar dubbel gelaagd. En je weet het eigenlijk nooit. Daar komt het voor mij wel op neer hoor.
Waar kwam die triestheid en die eenzaamheid vandaan?
Nou, toch ook wel een beetje de nette armoede waarin hij groot geworden is. En natuurlijk ook het communisme van zijn vader. Die heel erg bepalend was. Beide broers, want Karel was niet minder een geloofsafvallen gelaten dan Gerard. Maar beide broers hebben letterlijk meegemaakt wat het was om in Nederland in een communistisch gezin op te groeien. Een gelovig communistisch gezin. En dan moesten ze allebei niks meer van hebben uiteindelijk.
Nee.
En dat leverde ook heel veel armoede op. In een vorige aflevering over
Quirin. Dan gaat hij wel naar een redelijk elitaire school, naar het Vossius Gymnasium. Ja. Dat vind ik dan wel opvallend.
Ja, maar misschien was het Vossius in die tijd een iets andere elite dan nu. Dat zou kunnen. Sowieso als je als arbeidersjongen naar het gymnasium ging, was je natuurlijk al. Maar ze waren natuurlijk ook uitzonderlijk intelligent.
Ja, dus dan denk ik, nou, dan snap ik het nog wel. Maar dan van alle gymnasia hier het Vossius, dat zoek je niet achter een communistische jongen uit Dondorp.
Nee, en misschien was het ook wel het meest dichtbij voor een gymnasium. Hè? Want wat was er nog verder in Amsterdam in die tijd aan dat soort scholen? Barlee is het Vossius, veel meer had je denk ik niet. Ja. Dat zou kunnen, het Amsterdamse Museum. Hij heeft het natuurlijk ook. Heeft hij het nou afgemaakt? Nee, hij heeft het niet afgemaakt. Hij is naar het Grafisch Lyceum gegaan.
Ja, hij zal daar ook wel ongelukkig geweest zijn.
Hij was er zeker ongelukkig, ja. Zeker. Goed. En dan,
net zoals Herman Koch, hè, die is ook naar het Vossius geweest. En die was daar ook niet blij, die is eraf getrapt.
Nee, nou, ik heb een nichtje die er ook is geweest en die is momenteel heel gelukkig. Dus.
Nou, gelukkig. Ja, anders is het ook natuurlijk weer zo vervelend voor die, alle mensen van het fossielgymnasium die luisteren. Die horen dan alleen maar van schrijvers die daarop hebben gezeten en doodongelukkig waren.
Ja, nee, zo is het niet. Maar ik denk dat Reven op elke school ongelukkig zou zijn geweest.
Waarschijnlijk wel.
Ja, dat kan haast niet anders. En het schrijven zat er al heel jong in. Hè. We hebben bewijzen van dat hij al op 10-jarige leeftijd opstelletjes schreef die qua taalgebruik net zo mooi zijn als later. Het heeft altijd, formuleren is altijd zijn kracht geweest.
Hoe is het eigenlijk begonnen met Gerard Reven, de schrijverij?
Nou, schrijven voor die communistische jeugdblaadjes. Waar zijn vader, het zat ook in de familie, hè? Vader Gerard J.M., was ook een schrijver. En die publiceerde onder schuilnaam Vanter. En die werkte voor de waarheid. Die was echt wel een belangrijk man in de communistische partij. Dus ze zagen hun vader ook gewoon schrijven. Hij heeft ook jeugdboeken geschreven. Dus het
vader
zat,
Reven. Ja,
vader Reven. Ja, moeder Reven, nee, die was een huisvrouw, want zo was het nog ook, hè, in het communisme en het socialisme. Je was er trots op om huisvrouw te zijn.
Ja, dat vond ik nou een van de weinige positieve dingen van het communisme. Dat waren wel heel geëmancipeerde vrouwen, die waren allemaal gelijk. Dus ook gewoon iedereen evenveel werken.
Ja, in zekere zin wel.
Ging daar weer niet op.
Nee. Zijn moeder heeft nooit gewerkt. Nee. Dus, nou ja, goed.
Ja. Nu was Gerard Reven overigens ook een van de eerste mensen, bekende mensen in die tijd, die ook openlijk uit de kast kwam.
Ja.
Als homoseksueel in de jaren 60.
Zeker.
Kon hij ook niet anders, omdat je zegt, nou, het is een van de meest eerlijke, openhartige schrijvers die je maar kan lezen. Zie je dat dan ook in zijn werk?
Ja, dat zie je heel erg in zijn werk. Dat komt vooral bij Op weg naar het einde naar voren. Hij komt op een gegeven moment in de brief uit Edinburgh, als hij op het schrijverscongres is, komt hij letterlijk uit de kast voor het hele publiek. Hij houdt een toespraak uit kwaadheid. Uit kwaadheid tegenover een andere schrijver die homo's een beetje wegzet als mensen die niet ter zake doen. En dan kan hij zich niet meer inhouden en dan komt hij op zijn eigen, bij zijn eigen speech komt hij helemaal uit de kast. Dat vond ik fenomenaal om te lezen. Prachtig geschreven. En hij heeft ook later bewezen dat hij ongelooflijk goed voor zichzelf kan opkomen. Hè. Hij heeft meerdere processen moeten voeren om hele andere redenen dan zijn homoseksualiteit. Dat deed hij de verdediging zelf en hij heeft er nooit één verloren. Dus dat kan zijn omdat de zaak te duidelijk was, maar het komt natuurlijk ook als je jezelf goed kan verwoorden.
Dan kan je
wel wat natuurlijk. Hè. Dus een bekend verhaal over zijn homoseksualiteit is natuurlijk ook dat hij getrouwd is geweest. Met een schrijfster, hè, Hanny Michaëlis, dichteres. Dichteres met een verleden, een oorlogsverleden. Ouders niet terugkwamen uit de oorlog. Hanny Michaëlis is 10 jaar lang zijn vrouw geweest en die heeft eigenlijk 10 jaar lang wel geweten dat hij homoseksueel was. In de biografie van Nop Maas, die de afgelopen jaren verschenen is, komt in die jeugdperiode en in die periode dat ze getrouwd zijn, komt ook heel goed naar voren dat hij meerdere avonturen had. Maar ze waren ook wel dol op elkaar. Gerard en dol zijn op iemand is altijd wel ook wel gevaarlijk. Maar
ja.
Hij heeft nooit één kwaad woord over Hanny gesproken. Nou, dat wil wat zeggen bij Gerard, hoor.
Dan had hij er wel heel hoog zitten, inderdaad.
Ja.
Ja. Nou, is er ook wel eens gesuggereerd dat hij ook pedofiel was? Wat denk je?
Ik denk het niet.
Waarom niet?
Nee,
waarom wel?
Ja, waarom wel? Ja. Zijn voorkeur, als je dat al... Ik vind dat altijd heel moeilijk. Voor je het weet zeg je iets wat helemaal nergens op slaat. Maar hij heeft wel een voorkeur gehad voor jongens. Maar niet voor jongens onder de 16, 18. In elk boek waarin hij verliefd is op jongens, zijn ze toch wel volwassenen. Het zijn altijd geïdealiseerde jongens. Ook heel sterk. Maar hij gaat ook wel om met jonge jongens. Als hij bijvoorbeeld in Ik had hem lief beschrijft hij de omgang met Jozef Kals. Ook zo leuk, de zoon van de minister die hem een reisbeurs had ontzegd. Dus een zoete wraakneming. Ja. Zegt hij. Die is dan ook 20 of zo. Weet je, het zijn altijd jonge mannen.
Ja, precies. Die gewoon net de puberteit ontstegen.
Tijgertje en Woelrat, hè, die hier in de OBA vaste klant zijn. En met wie de OBA een hele goede relatie onderhoudt. Waren toen hij met hun leefde ook twintigers. Nee, het verhaal van de pedofilie is denk ik meer in de wereld geholpen door zijn allerlaatste partner via Joop Schafthuizen. Ik denk dat daar...
Want
die is wel eens aangeklaagd, als ik het goed heb onthouden. Want dat soort dingen, ik vind het zelf nooit zo.
Ja, dat een combinatie met dat hij wel een voorkeur had voor wat jongere jongens.
Ja.
Die echt, vaak begin 20, eind tienerjaren.
Ja.
Dat soort jongens had hij een duidelijke voorkeur voor.
Daar had hij een voorkeur voor.
Een beetje zoals Pim Fortuyn.
Ja, zoiets, ja.
Zo zou je ze misschien wel...
En waar het mij vooral om zou gaan is... Wat levert die voorkeur op voor de literatuur? Nogmaals, ik denk mensen moeten kunnen doen wat ze denken te moeten doen... als het maar binnen de wet blijft. En dan vind ik het al lang best. Maar... Die stukken, hij gaat later, als hij zich vrij voelt, komen die stukken over die jongens ook in zijn boeken. Hè? En dat is eigenlijk ook in Op weg naar het einde nadert het u. Dan komt vooral de geïdealiseerde, meedogenloze jongen komt naar voren. Hè? Dan komt ook zijn, dat meedogenloze zou ook iets zeggen over sadomasochisme. Maar het is bij Reven, ten eerste weet je het nooit zeker. Ten tweede, als je het zeker weet, wordt het onmiddellijk weer onderuit gehaald. En ten derde... Wat is het belang ervan voor de literatuur? Nou, in die boeken komt het wel naar voren. Maar zo openlijk als later in De Taal der Liefde. Ik had hem lief. Lieve jongens. Waarin je eigenlijk keer op keer te lezen krijgt hoe het zit met de influeel gehulde jongetjes. En dat er weer een zweepje bij te pas komt. Maar echt sadistisch, zover ik weet wat dat is, zie ik het eigenlijk nooit worden.
Nee, maar je ziet het wel vrij expliciet terug in zijn werk.
Je ziet het zeker expliciet terug in zijn werk. Maar nog half zo expliciet niet als hij, waar hij eigenlijk voor de rechter moet komen als hij vertelt dat hij, God lief heeft in de gedaante van een ezel. Ik bedoel, dat is een scène in de Nederlandse literatuur. Nou, ik denk niet dat er één scène is die dat beter beschrijft, maar ook niet in... Hoe je de gedachte krijgt om dat te doen, hè? Om dat te beschrijven. Hoe je de fantasie hebt dat je... Ik ben misschien te gewoon. Misschien is dat wel zo. Ik ben niet zo fantasierijk als Reven was. En toch, hij zet het zo voor je neer dat je en het fysieke voor je ziet, maar ook het symbool ervan.
Ja.
En dat is ook meteen hetgene waar hij het altijd over heeft. Als hij weer aangevallen wordt op dit soort beschrijvingen. Of zijn liefde voor de maagd Maria. Ja, dat is ook komt ook in al zijn latere werk naar voren. Dan zegt hij, Nederlanders zijn symboolblind. Die kunnen niet zien wat ik bedoel. Mm-hmm. En dat moet ik heel vaak denken als ik boeken lees.
Ja.
Ik weet niet hoe dat jou overkomt. Maar ik ben nogal genegen de dingen nogal letterlijk te nemen. Symboliek komt als stel je voor dat je het makkelijkste, een kruis, staat meestal voor christendom. Nou, als je dat al niet begrijpt in een boek, dan heb je toch wel last van symboolblindheid.
Ja, dan wordt het wel lastig. Ja. Nu zijn voor Gerard Reven dus zijn bekendste boek, hebben we even besproken. Wat jou betreft het favoriete boek, hebben we besproken van zijn hand. Nou zijn natuurlijk ook nog boeken over Gerard Reven. Verschenen.
Ongelooflijk veel.
Wat is wat jou betreft dan het beste boek over Gerard Reven?
Dan moeten we toch wel zeggen, de biografie van Nop Maas vind ik zelf, ik heb twee delen gelezen, die vind ik heel erg goed. Is heel gedetailleerd en heel, niet vals. En een beetje vals boek, wat ik heel erg leuk vind, is maar 50, 60 pagina's, is van Henk Romein Meijer. Toen Reven nog van het Reven was. En Romein Meijer, een goed verhalenschrijver, heeft een goede vriendschap met hem gehad. Je hoort het al in de titel, omsloeg op het moment dat van het Reven werd. En dan krijg je zo'n mooi vals verhaaltje terug. Maar hij is ook wel eerlijk.
Dat wordt dan ook alweer smullen.
Dat is wel smullen. En dan zal ik één klein dingetje zeggen hoe leuk Reven kan zijn. Henk Romein Meijer, die heet gewoon Henk Meijer. En toen zei Reven, als je zo heet, er wordt nooit wat, hè, als je gaat publiceren. Henk Meijer. Hoe heet je moeder? Ja, zegt hij, Romein, mijn moeder. Nou, dan noemen we jou voortaan Henk Romein Meijer. En dan krijg je boeken ook beter uitgegeven. Ja. En dat is ook zo.
Kijk, het is toch een mooi inzicht om mee te besluiten. Dus tot zover deze aflevering van Onze Boekenman van A tot Z. Waarin we deze keer het leven en het werk van Gerard Reven, of Gerard van het Reven, ook nog een stukje toen hij nog zo heette, hebben besproken. Nou, wil je dit helemaal terugluisteren? Kijk dan op onze website www.amsterdamfm.nl. En Leo Willemsen, dankjewel. En volgende keer gaan we het hebben over Annie M.G. Schmid.